Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, wat vind je lekkerder? Een tosti hamkaas of een kimchi tosti?
Ja, een kimchi tosti anytime. Ik vind de combinatie, van gesmolten kaas en kimchi vind ik echt onovertroffen. En eigenlijk probeer ik op alles wat ik eet die combi wel te krijgen.
Oh ja?
Ja, een gebakken eitje op een hotdog, op een pizza. Top.
Ja, dus kimchi en dan kaas eroverheen.
Kimchi en kaas. We hebben het over het populairste gerecht van Korea. Eigenlijk het grote nationale gerecht. Het is mede ruimte ingegaan. Vroeger werd het in potten begraven. En nu heeft elke zichzelf respecterende Koreaanse familie er een speciale koelkast voor. Gefermenteerd, funky en superlekker. Kimchi.
Kimchi.
Moet ik kimchi zeggen?
Ja, volgens mij wel.
Oh, ja, okay.
Ik heb het opgezocht.
Ja, ik moet naar Korea, denk ik.
We gaan het hebben over waar de populariteit vandaan komt. Wat kimchi eigenlijk is. En hoeveel soorten er zijn.
Ja, ik wist dus helemaal niet dat er soorten zijn. Maar we gaan de verschillende versies bespreken van Chinese kool. De lang gefermenteerde tot een versie die binnen 30 minuten op tafel staat. En natuurlijk wat je met die kimchi kan maken.
En in het supplement praten we door over Korea. Want ik heb een gesprek met Meike Kruger, bekend als Mokum Eet op Instagram. Zij is in onder andere Seoul geweest. Ook bekend van het kookboek Een Tafel Vol. Houdt erg van eten en we hebben een gesprek over haar eetervaring in Korea.
Ja, ik ben daar heel benieuwd naar, want Seoul staat bij mij hoog op het lijstje om naartoe te gaan.
Ja, bij mij ook, ja. Even iets anders dan een drankje, namelijk wat reacties. Hebben in het verleden vaker besproken in de podcast, maar het is toch altijd ontzettend leuk om reacties te ontvangen via de mail of via podcast-apps. En het leek ons leuk om er weer eentje voor te lezen. We kregen er een reactie van Sonja. Met als onderwerp, wat heb ik een fijne podcast ontdekt? En die gaat als volgt. Sinds kort, jullie podcast ontdekt. Super. Net het weekmenu afgeluisterd. Begin corona, vraagteken. Klopt inderdaad. Ik ben 68 en nadat ik ging trouwen op haar 21ste. Nooit thuis gekookt, maar wel lekker willen eten. En naar het werk rennen naar de winkel. Daar stond ik dan niet te weten wat. Dus werd het andijvie en boontjes. Na 7 dagen andijvie en boontjes eten waren we er klaar mee. Dus ben ik na een week begonnen met een weekmenu. Toenertijd was het allerhande kookboek een hit. Dus op vrijdag een lekkere koffie en het kookboek en een weekmenu opstellen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds terwijl ik al met pensioen ben. Wel met wat geweldige kookboeken erbij. Ik ben heel georganiseerd geworden, zoals Jeroen. Niemand snapt het in mijn omgeving. Dus hoe heerlijk om mijn verhaal na 47 jaar met alle voordelen te horen en bevestigd te krijgen. Ik geniet van alle aparte producten in de podcast. Heerlijk. Ik luister jullie verhalen allemaal nog af. Mijn dank is groot.
Ja, dit is welkom Sonja. Dit is een safe space voor food nerds en mensen die overgeorganiseerd zijn. Als je foodie bent en onder spectrum, dan hoor je hier thuis. Het is altijd leuk om dit soort reacties te horen. We maken de podcast met heel veel plezier. Overigens vraagt een goede podcast wel veel voorbereiding en tijd. En zonder de steun van de leden van de brigade zouden we de podcast ook niet meer kunnen en ook niet willen maken. Dus als je met plezier luistert en graag wilt dat wij het kunnen blijven doen, word dan lid.
Om brigadelid te worden ga je naar petjeaf.com/watschaftepodcast en daar kan je je aanmelden. En dat kan al voor €4 per maand. Okay, Jeroen, van reacties naar koken.
Ja.
Heb jij nog gekookt de laatste tijd?
Ja, ik heb de barbecue weer aangestoken. ik riep op Instagram dat het barbecue seizoen weer was geopend. Kreeg ik natuurlijk meteen allerlei reacties van mensen van, is het seizoen dan ooit gesloten?
Ja, ja.
Nou, natuurlijk is het niet echt gesloten, maar bij mij gaat er af en toe wel een hoes overheen. Die heb ik er nu vanaf getrokken.
Het is toch wel, ik hou er ook wel van, maar in de regen barbecue doe ik ook niet precies.
Nee, het is als het laag en traag is, dan valt het ook wel weer mee.
Ja.
En ik ben begonnen met een laag en traag recept. Ik kwam een mooi nieuw recept tegen voor een Texas chili. En dat is dus een soort chili con carne, maar dan op zijn Texaans. En deze was gemaakt van gehakt.
Okay.
Worstvlees en runderlappen. En daar gingen vervolgens chipotle, heel veel tomaten in en een spice blend. En die heb ik 8 uur bij 125 graden geslow-cooked. Dat was super lekker.
Hoe doe je dat dan? Dus gewoon in een pan nemen?
Ja,
dan?
Open pan. Okay. Dat doen ze in dat filmpje deze met een mooie gietijzeren Dutch oven. Maar ik heb het gewoon met een creuset gedaan.
Okay.
Die er dus ook dan donkerbruin uitkomt. Maar goed, ja.
Dat is dan irritant.
Who cares, I don't.
Ja, maar en waarom doe je het op een barbecue dan? Vanwege de rook?
Vanwege de rook. Vanwege de rooksmaak. En ook omdat hij dan lekker laag en traag. Ik bedoel, kan je ook in de oven doen. Hè? Dan krijg je hetzelfde effect. Ja. Alleen heb je niet die rooksmaak. En als je 8 uur in de rook staat en het hele oppervlak, dat verkleurt dus ook, wordt zeg maar, dat begint brandweerrood. En dat wordt langzaam maar zeker, wordt dat een soort van diep, hoe zegt het, mahogany. Dus dat is mahonie kleur. En dan roer je dat door. En dat is super lekker. Rokerig, vol van umami. En deze was vrij zuur door die tomaten. Groot succes.
Okay. En hoe heb je het dan gegeten? Op tacos? Of,
Eigenlijk gewoon in een kom. En dan met sour cream en met cornbread had ik erbij gebakken. Ja. En kaas en al dat soort dingen. Maar toen kwam ik eigenlijk achter dat dat alweer aan de zware kant was. Indachtig de vorige aflevering heb ik vooral ook de restjes hergebruikt. En dan gewoon op oud brood een dun laagje chili smeren. En dan een beetje kaas. En dan gratineren in de oven.
Ja. Geen kimchi erbij.
Zou ook nog kunnen. Zou ook nog kunnen. Wie weet. Ja. Ja, dus dat was hier geslaagd.
Leuk. Klinkt goed hoor.
Ja, en misschien kwam het door die Jack Daniels vaten. Maar vervolgens zat daar ook een link. Ik ben ook uitgenodigd door Woodford. Die deden Woodford Monday.
Ja.
En dat is hartstikke leuk. Want die doen cocktails op een maandagavond. Maar dan met een activiteit erbij. Ik heb 2 dingen van ze gedaan die ik echt heel leuk vond. De ene was een in de Hoxton Hotel hier in Amsterdam. Deden ze een vertoning van The Great Gatsby.
Oké, leuk.
Toevallig had
ik film, toch?
Ja, het is een film. Ik had net het boek weer gelezen. Boek uit begin vorige eeuw. En het kwam dus helemaal goed aan. En daar kreeg je dus, zat je riant in een zeg maar hotel lounge setting met een cocktail film te kijken. Met draadloze koptelefoons. Hele goede combi, vond ik dat.
Leuk.
Op een maandagavond.
En was dat in het centrum of was dat in het oude Lloyd?
In het centrum op de Prinsgracht zitten die. Ja. En de week daarop was er eentje. En dat was een combi van waarbij Sunil samen met Flying Dutchman cocktails, waar wij natuurlijk de aflevering over cocktails mee samen hebben gemaakt.
Ja.
Die hadden een leuke activiteit van een cocktail pairing met Surinaamse streetfood.
Ja, want Sunil is bekend van de Linhof, hè? Als twee-sterrenchef.
Twee-sterrenchef, ja. Maar hier deed hij gewoon een rotirol. En die was super lekker.
Oh, leuk.
En dan met de lassie punch erbij. En ideaal 2 cocktails en op tijd naar huis. Dus een hele leuke uitstap voor de maandagavond.
Op tijd naar huis.
Ja. Sprak opa.
Ik heb andere verhalen gehoord. Maar goed, daar gaan we niet op de podcast over hebben.
Anyway. En jij?
Ja, nou, jij had het net over rotti. Dat heb ik namelijk ook weer eens gemaakt.
Ja.
Ik had daar gewoon al heel lang weer zin in. En met de rijstaflevering hadden we natuurlijk bruine bonen met rijst.
Ja, baby met R.
Ja, dus ik had daar het Parimarimo kookboek van Judith er weer bij gepakt. En toen viel mijn oog weer op rotti. En ik dacht, ik heb nog best wel veel van die rotti, die masala in de la zitten. En het is zo'n makkelijk recept.
Ja.
Het is zo simpel om te maken. Maar het leuke was dat ik het... ik had bij de toko had ik rottiplaten gekocht, ingevroren. Dat ik in de vriezer liggen. Ik had nog wat kip in de vriezer. En dan heb je het vrij snel in elkaar gezet. En het leuke was, we zetten op tafel. En mijn zoon, die begint steeds meer een beetje mening over eten te krijgen.
Mm-hmm.
En die zei...
Over alles, denk ik, hè?
Ook maar over alles,
ja.
Mag me er vooral niet meer zo mee bemoeien. Maar goed, die zei... dit is echt lekker. Dit moeten we vaak eten. Dit moeten we vaak eten. En toen hadden we nog wat over. Ook een beetje indachtig van de vorige aflevering. Dus ik had nog wat rotti hadden we over. Maar ik had ook nog van die bouwbroodjes. Van die stoombroodjes.
Ja, ja.
Maar we hadden geen rottiplaten meer. Dus toen hadden we een discussie van hoe zullen we het opeten. Dus waarom? Op van die broodjes. Stoombroodjes erbij.
That's the spirit.
Dat was echt heel lekker. Maar wat het ook leuker was. Ik hou wat van pittiger eten dan mijn gezin. Dus ik had de hot sauces van Rijmakers, Heetmakers op tafel gezet. En met rotti kip is dus de immune booster een perfecte combi.
Is dat die, dat is die saus met die zoete aardappel erin? Of?
Dat denk ik. Het is de minst scherpe.
Ja.
En is ook best wel, heeft ook best veel smaak. En ook wat frisser, wat fruitiger. Maar ook, het was niet dat je een soort van heel erg het heter werd. Maar het had net een soort ander smaakspectrum wat erbij kwam. Dus je hebt een beetje het volle en een beetje umami-rijke van die rotte kip.
Ja.
Het is wel zo. Je huis ruikt er 3 dagen nog naar.
Ja.
Het gemaakt.
Ja.
Het was dus een topcombinatie.
Dat, ik ga dat, de volgende keer maak ik een dubbele portie. Neem je dat voor mij mee?
Dan pak je de immuunbooster van de Rijn, maak het heet, maak het smaak. Het is trouwens heel leuk, want die, ze hebben dus echt hele toffe hot sauces gemaakt. Die komen heel leuk verpakt in een klein pakketje wat er omheen zit. En zijn heel lekker om, om erbij te eten.
Aanradertje.
Zeker weten.
Nog meer geknutseld.
Ja, ik was bij mijn vader. En mijn vader die, zoals misschien de vaste luisteraar weet, maakt hij onder andere zijn eigen drank.
Ja.
Er lang geleden een keer over gehad. Maar bij Calvados begint het dus met appels.
Mm-hmm.
En wat ze dus ook doen van de appelsap die ze over hebben en alcohol, is dat ze er zelf appelazijn mee maken.
Oh, nice.
Dus ik was daar en toen vroeg ik aan hem van, heb jij niet een azijnmoeder die ik kan meenemen? Ze zei, ja, dat heb ik voor je. Dus ik heb een potje meegekregen met een kwal. Lijkt enorm wel op kombucha maken.
Ja, op een scoby.
Op een scoby. En dus ik ben nu begonnen om azijn te gaan maken.
Oh, mooi. Kijk, ga ik even een deurtje open doen.
Nou, het deurtje gaat open. Er komen 2 spannende flessen tevoorschijn. Het lijkt alsof jij ook ermee bezig bent.
Ik ben, sterker nog, ik ben ook wijn aan het eigenlijk gewoon restjes wijn aan het verwerken tot azijn. Maar bij mij wil de fermentatie niet zo op gang komen. Want ik dacht, ik gooi er wat natuurazijn bij, maar dat doet het niet. Maar ik weet nu dus hoe kan mijn azijnmoeder moet komen.
Ja. En hoe maak je dit? Nou, Jeroen is dus begonnen gewoon door zijn wijn in een fles te zetten met de kaasdoek erbovenop.
Ja.
Want het heeft zuurstof nodig om alcohol om te zetten in azijn, in zuur. En dat kan je dus versnellen met een moeder. En die kan je er gewoon bij doen. Dus ik ga het precies doen wat jij doet. Witte wijn ben ik al begonnen. Rode wijn ga ik ook maken. Maar dan kan je dus helemaal je eigen smaken maken. Maar je kan het namelijk ook gewoon doen van vruchten.
Ja.
Dan begin je eigenlijk eerst wordt het met suiker alcohol. En van alcohol wordt het zuur.
Nice. Dus, nice. Hoe lang duurt het volgens jouw research?
Het duurt wel een maand.
Okay.
Of 2.
Okay, dit staat hier 3 maanden. Het is nog geen azijn. Ah, nee. Dus daar moet echt een moeder bij. Mooi. Nou, dan goed. Check. Gaan we dat doen.
Op onze site hebben we ruim 400 recepten staan. Maar voor meer dan 200 ingrediënten moet je toch echt even naar een speciaalzaak gaan of een toko.
Ja, en vanaf nu kan je die dingen online vinden bij onze partner pimenton.be. Dat is de webshop voor foodies en hobbykoks.
We hebben inmiddels al onze recepten gekoppeld aan een webshop. Bestellen gaat dus heel makkelijk. Het is alleen klikken op een link in de ingrediëntenlijst.
Ja, en Pimenton zit in België, maar bezorgt in de hele Benelux voor €3,95. Ga naar pimenton.be om te bestellen.
En leden van de Brigade krijgen 12% korting. En de actuele kortingscode vind je onder andere in de nieuwsbrief.
Ja, en van de ene fermentatie springen wij naar de volgende. We gaan het hebben over kimchi. Laten we even beginnen met uit te leggen wat het is.
Ja, ik denk dat best veel mensen het weten. Maar voor de mensen die het niet weten, maar wel eens van gehoord hebben. Kimchi is het ultieme, iconische Koreaanse gerecht. Jij zei net tegen mij in de voorbereiding dat je dat er een serie is met K-pop, waar eigenlijk altijd als er gegeten wordt, kimchi wordt gegeten.
Ja, mijn vrouw kijkt K-drama. Ja. Hè, dus dat zijn die soapseries eigenlijk uit Korea. Daar wordt bij elke maaltijd staat er kimchi op tafel.
Kimchi is een Koreaans gerecht van gefermenteerde groenten. Zoals je net vertelde, wordt dat heel erg veel gegeten in Korea. En de meest bekende is een versie van Chinese kool. Daar voeg je wat lente uit toe en wat Koreaanse chili flakes, gochugaru. En het lijkt ook een beetje op zoals wij zuurkool kennen.
Ja.
Je gaat eerst de Chinese kool goed zouten. Zodat het fermentatieproces opstart. En daarna ga je smaakmakers aan toevoegen. Doe je het in een pot en laat je het fermenteren. En ja, kan je dat dus overal bij eten.
Ja, en voor mensen die het nog niet geproefd hebben. Het heeft een hele interessante combinatie. Want het is pittig. Want er zit die gochugaru in. Tenminste, als je de klassieke traditionele, zeg maar de basisvariant neemt.
Ja.
Het is ziltig door dat zout. Het is zuur door de fermentatie. En door die fermentatie zit er ook een soort van funk en umami in, die het een hele diepte, die melkzure fermentatie die daar plaatsvindt, die geeft het die hele diepe gefermenteerde smaak. En dat is wat ik vind dat het, waarom het zo lekker moorisch is, waardoor je het lekker door eet. En wat ook fijn is, is dat vaak maak je het van verschillende soorten groenten. En die hebben net weer een andere structuur. Dus de kool heeft een iets andere structuur dan de worteltjes die erbij zitten en dan de radijs. En daardoor krijgt het een andere smaak. En bovendien, als je het wat langer bewaart, dan ontwikkelt de smaak zich ook.
Ja, en dan wordt het ook zachter. Hè?
Dan wordt het zachter en dan fermenteert het door. En het leuke is dus dat het, dat afhankelijk van hoe je het maakt, dat het verschillen, heel veel variaties, bijna net als wijn of azijn, heel veel variaties gaan hebben. Afhankelijk natuurlijk ook van wat je dan ingrediënten ingooit.
Hey, je kan dus veel meer de pittige kant op gaan, of veel meer de kant als je er veel meer gember doorheen doet. En er zit ook, en dat is een beetje afhankelijk van wat voor een regio je bent in Korea, gaan er ook proteïnes doorheen.
Okay.
Er gaat vis doorheen, of soms gaat er wel eens ook, als je meer naar de bergen gaat en meer het land ingaat, dan gaat er bijvoorbeeld rundvleesbouillon doorheen. Dus dat geeft ook een beetje umami gedeelte. En ook, ja. Kijk, die geur van, we hebben het net over hoe het smaakt. Het heeft best een indringende geur, maar toch is het wel echt heel erg lekker. En jij eet het heel veel, volgens mij, toch?
Ja, wij eten het eigenlijk vrij vaak. Het grappige is, mijn vader die was echt van het inleggen en het pikkelen. Die deed zowel atjar, die had natuurlijk een Indische achtergrond. Maar maakte ook aan het einde, eigenlijk met zijn pensionering, die begon met veel jam te maken.
Ja?
Die maakte op een gegeven moment 40 verschillende soorten jams.
Echt zoveel.
En eigenlijk het enige wat hij daarnaast maakte was kimchi.
Dat maakte hij toen al?
Ja, dat maakte hij toen al.
Oh, grappig.
Maar daar kan ik me niks van herinneren.
Ah, ja.
Dus dat was niet, misschien dat hij geen gochugaru doorheen deed of zo. Maar ik vond dat gewoon een beetje zuurig. Het kan zijn dat hij hem ook pasteuriseerde. Dat zou ook kunnen.
Ja.
Maar ik ben er eigenlijk pas mee gestart toen we het zelf gingen maken.
Ah, ja.
Met de podcast. En sindsdien maak ik het regelmatig. En dus staat het bij ons in het vaste repertoire samen met mayo, jam, iced tea en zelfgebakken brood. Dat zijn de dingen die ik eigenlijk, zeker, één keer eigenlijk altijd in huis heb. En dus afhankelijk van wat het is, eens in de maand of eens in een paar weken maak.
Ja.
Wanneer ben jij het gaan eten?
Nou, ik ben het gaan eten. Dat is ook een beetje dat heb ik ook al eerder verteld in de podcast. Toen ik een keer met meegenomen door een vriend van mij die al vaker in China was geweest en daar al Koreaans had gebarbecued, naar een restaurant in Amsterdam. En toen heb ik het voor de eerste keer gegeten en ik was echt totaal verrast over de smaken en de manier van eten. En ook dat je bijvoorbeeld geen mes mag gebruiken, maar dat je het met een schaar knipt en metalen stokjes. Echt allemaal van die Koreaanse dingen die ik had het nog nooit meegemaakt of gegeten. En ik vond het ontzettend lekker. En toen dacht ik, dat wil ik zelf gaan maken. Dus ik heb een kookboek gaan zoeken om bijvoorbeeld zelf een Koreaanse barbecue te maken. En dan hoort daar kimchi bij. En toen ben ik het ook zelf gaan maken. Dus voor mij was dat een beetje de introductie tot kimchi.
Tot kimchi, ja. Ja. Was dat die zaak op de Wallen waar je toen...
Zeker, ja.
Oh ja, ja die is nu weg volgens mij.
Al heel lang weg, ja.
Kimchi is in korte tijd ook heel populair geworden buiten Korea. Je kan het nu zelfs gewoon bij de Albert Heijn kopen, volgens mij.
Ja, zeker.
Hoe is dat gegaan?
Wat het grappige is, waarom is het nou zo populair geworden? Dat is niet alleen maar door het internet of door social media, maar ook echt een duidelijke beleid en plan van Korea zelf. Want ze hebben namelijk cultuur en eten een exportproduct gemaakt. En daar wordt gewoon heel veel op geïnvesteerd. Denk aan Gangnam-staal, dat nummer, ken je misschien wel.
Ja.
Is ook gepromoot door de Koreaanse overheid om de Koreaanse cultuur over de hele wereld te verspreiden. En dat werd ook gedaan met onder andere K-pop en dus eten als kimchi. Ze hebben het ook wel eens over de Korean Wave. En daar zit dus K-pop, kimchi en dat soort dingen zitten erin. Dus dat is wel echt een bewuste strategie van de overheid geweest om eten centraal te maken als een soort van toeristische aantrekkingskracht.
Ja, we hebben natuurlijk eerder wel eens gehad over dat boek over het boek over national dishes.
Ja.
En daar gaat dit is ook duidelijk gewoon van gastrodiplomatie, hè, waar dus de soft power van culinaire kracht wordt gebruikt om een land te promoten.
Ja.
Jij zei net dat kimchi het belangrijkste gerecht is in de Koreaanse keuken. Even. Hoe en wanneer wordt het gegeten? Want het is voor alle duidelijkheid, het is koud, het is zuur, het is niet
funky.
Het is funky.
Ja.
Wanneer eten ze het?
Altijd, volgens mij. Maar als je even dan wat meer in verdiept en je pakt wat kookboeken erbij. Ik heb een heel leuk kookboek. Het heet dus de Korean Cookbook van Park and Choi. Dat heb je misschien wel zien liggen in de boekwinkel. Een beetje rood-bruine kaft. Daar wordt het helemaal in uitgelegd. En als jij een traditioneel etentje hebt of een diner hebt, heet een babsang. Mm-hmm. Dan is daar een heel soort ritueel voor, een heel soort regels voor. En het idee is dat je heel veel kleine gerechtjes eet. Dus meestal bestaat dat uit een aantal delen. Je hebt rijst, wat bab is in het Koreaans. Je hebt een soep. En je hebt bijgerechten, banchans. En dan heb je gefermenteerde sausen, zoals gochujang of eentje die dan niet pittig is. En als je naar die bijgerechten kijkt, dan zijn dat vaak... één is een groentebijgerecht. Altijd kimchi. Een ander bijgerecht is bijvoorbeeld een proteïne. En ik zal even de hele regels hoe je het moet neerzetten. Maar het schijnt dat je de een moet je links doen, ander moet je rechts doen. En het idee is ook dat je met z'n allen alles deelt. Mm-hmm. Dat je van kleine bakjes hebt. En dat je de rijst ook eet met bijvoorbeeld kimchi. Nou, rijst heeft niet heel veel smaak. Voeg daar een beetje kimchi aan toe. Dan krijgt het heel veel meer smaak. En dan kan je eigenlijk gewoon zelf een beetje proberen te pakken wat je wil. Wat wel opvalt is dat heel veel ingrediënten in de Koreaanse keuken zijn ook groenten. Dus ja. Bijna 80% wat op tafel staat is groente.
Okay.
20% proteïne en altijd dus kimchi erbij.
Ja. Ja, ja, wat ik op social media ook wel heb gezien is dat je hele familie ziet die echt badkuipen vol met van het spul zitten te ja. maken. Wat is het verhaal daarachter?
Het heeft te maken met waarom kimchi eigenlijk gemaakt wordt. Namelijk, het is een manier om groenten die na de oogst een overvloed zijn, om die te gaan bewaren.
Ja.
En wij kennen dat bijvoorbeeld in Europa als zuurkool. Mm-hmm. Je hebt heel veel kolen over, maak je zuurkool van. Het inmaken van augurken. Tomatensaus maken bijvoorbeeld, veel in Italië. Je hebt heel veel tomaten over, dan maak je saus van. Doe je in potten, blijft heel lang goed. Of je gaat tomaten drogen. Ja. En dat is dus ook in Korea. Dus, maar dan is dit de manier om hun groenten in te maken en te bewaren.
Mm-hmm.
En wat je ook hebt, is dat je dus afhankelijk van het seizoen je bepaalde soorten kimchi hebt.
Okay.
De kimchi die het meest bekende is, waar we ja. net over hadden met Chinese kool, is vooral de kool die in de herfst overvloedig geoogst wordt en dan wordt gemaakt. En omdat dat dan wat meer winterachtige groente is, moet die langer fermenteren.
Ja.
Kijk je naar het voorjaar, dan heb je andere soorten groenten die je kan gebruiken en andere soort fermentatiemethoden, die uh-huh. vaak wat korter is. Maar terug even naar wat nou heeft het nou te maken met die badkuipen. In november, december is ook er een nationale feestdag. Dat ja. heet de Kimjang. En dan is het ook de bedoeling dat je met je dorp of je familie gezamenlijk kimchi maakt.
Oké, okay. Een okay. soort koningsdag, soort, ja. soort vlaggetjesdag,
ja.
maar dan kimchi maakdag.
Vandaar dus die badkuipen met heel veel groenten erin.
Ja, wat mij opvalt, in ieder geval als ik het zelf maak, is dat er ook behoorlijk hoeveelheid gochugaru ingaat. En ik begrijp van jou nu dat het echt een historisch gerecht is. Maar die pepers, die komen uit Latijns-Amerika. Pas toen dat is ontdekt of veroverd, hoe je het ook wil noemen. Hoe is dat dan bij de kimchi terechtgekomen? En zat dat er altijd al in?
Nee, dat klopt. Dus het is pas later erbij gekomen. Als je kijkt naar hoe het zich ontwikkeld heeft, denkt men dat het al in de derde eeuw na Christus wordt het gemaakt. En die lijkt het meeste op wat wij zuurkool noemen. Pas later, in de zevende eeuw, is daar knoflook en gember bijgekomen. Er gaat veel knoflook in. En pas in de 17e eeuw gochugaru.
Okay.
En gochugaru wordt eigenlijk gebruikt. Dat is veel mensen denken dat het een hele pittige peper is. Maar hij is gedroogd en hij is een beetje zoetig. En hij heeft niet zozeer veel minder pit dan mensen denken. Dus het is wel een veilige chilipeper om mee te koken. Omdat hij minder pittig is. Maar het is pas veel later bijgekomen en daarna nooit meer uitgegaan.
Ja, maar er gaat zo'n godsgenadige hoeveelheid in dat het toch best pittig is, hoor. Dat is, ja, maar er gaat echt een cup in of zo.
Ja, zeker.
Als ik een paar potjes maak, zit er heel veel in. Een van de redenen waarom ik kimchi zelf maak is omdat ik verse kimchi veel lekkerder vind dan gepasteuriseerde. Eigenlijk
die, en waarom dan?
Ja, omdat die gepasteuriseerde, die heeft die funk vaak niet. Die is bijna alleen maar zuur. En niet, die heeft niet die diepte, die gelaagdheid, die funk van een verse. Dat is echt verschil tussen zeg maar een gewone kaas en een roommelkse kaas.
Ja, en pasteuriseren doe je om het fermentatieproces te stoppen, toch?
Ja, precies. Precies. Dus ik ben zelf gaan maken en er zijn eigenlijk best wel veel recepten voor.
Ja.
Um, Welke recepten ben jij tegengekomen in je research?
Dat vond ik dus het grappige. Wij hadden van tevoren besloten, we gaan het over kimchi hebben. Want dat zien we heel erg opkomen. En wordt veel gebruikt. En vinden we zelf allebei lekker om mee te koken. En toen dacht ik, nou, dat is simpel. Je kent één recept. Nou, dat is dus niet simpel. Er zijn ontelbaar veel recepten.
Ja.
En laten we even proberen wat structuur te houden. Wat overzicht te houden. Want dat is moeilijk luisteren. Ik denk dat je het kan indelen in een aantal stappen. Als je kijkt naar wat voor soort recepten en versies heb je. Ik zei al de tijd van het jaar. Hè, dus wanneer iets, welke groenten in het seizoen zijn, bepalen ook welke je gebruikt, welke versie je hebt. En die hebben ook een bepaalde bereiding. En dan heb je daarna als derde heb je de lengte van de fermentatie. Je kan heel lang fermenteren, dus stevige groenten. Lang, kort, of je kan dat zelfs direct op tafel zetten. En ook de plek in Korea. He, dus ik zei al, zeevruchten zijn vooral in het zuiden worden ze gebruikt. En daar heb je een ander soort temperatuur. Het is vaak daar wat warmer, dus de fermentatie gaat sneller. Dan heb je dus andere recepten voor in de bergen, waar je veel meer met andere producten gaat werken. En je kan het dus van alle soorten groenten maken. En dat vond ik ook wel fascinerend.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik ken het vooral van Chinese kool. En dan met een beetje wortel en of rettig erbij.
Ja.
Waar wordt het nog meer van gemaakt?
Nou, ik heb hier een kookboek. De Kimchi Cookbook. Dat is een Amerikaans boek. En daar heb ik even gekeken. Het is verdeeld in voorjaar, zomer en herfst, winter. Mm-hmm. En ik heb even gewoon de receptenlijst doorgenomen. En daar kwam ik tegen sla.
Mm-hmm.
Spinazie met paddenstoelen. Paksoi, komkommer, radijs en lentuit. Dus allemaal in het voorjaar zo.
Ja.
Eentje die je heel veel tegenkomt is eentje van komkommer die dan gevuld is met iets anders.
Oké. Okay.
Dat zie je. Dus dat zijn vaak wat meer de wat frissere groenten en dan heb je najaar, winter, bijvoorbeeld van appel en peer.
Oké. Okay.
Lijkt me ook lekker.
Ja, best goed idee.
Bloemkool.
Ja.
Pompoen.
Oké.
Okay. Rettig, nou dat zie je heel veel. Chinese kool, maar ook gewoon bij ons de bekende groene kool kan je het van maken.
Ja, pompoen vind ik ook een goed idee. Ik denk dat dat wel lekker wordt namelijk. Dan wordt het mooi zacht daarvan.
En wat zoetiger heeft het. Ja. Dus je kan het in wezen van eigenlijk net zoals wij natuurlijk groenten op alle mogelijke manieren in potjes inmaken. Kan dat met kimchi dus ook.
Oké. Okay. En die pompoen, rasp je die dan of snij je die in blokjes? Weet je dat?
Kijk, snijden heeft als effect dat je dat de fermentatietijd versnelt.
Okay.
Dus je rettig wordt vaak wel gesneden.
Mm-hmm.
En kool wordt vaak zo groot mogelijk gelaten.
Ja.
Dus dingen die in het voorjaar zijn vaak wat korter. In fermentatie snij je dus ook. In wezen kan je gewoon maken wat je zelf wil.
Oké. Okay.
Dus, maar zo diep ben ik niet in al die verschillende recepten gedoken. Want ik heb me even beperkt.
Oké. Okay. Is er buiten, want er zijn dus heel veel ingrediënten. En heb je nog de varianten kort en lang en wel of geen bijingrediënten. Kan je een soort van categorieën maken? Kunnen we dit overzichtelijk maken?
Als je de verschillende boeken erop naslaat, dan kom je tot 5 soorten.
Mm-hmm.
En ik denk, het lijkt me handig om de 5 soorten te behandelen. En allemaal met 1zelfde groente, namelijk kool.
Ja.
De meest bekende is Baijiu kimchi. Die is met populair, lange fermentatie, vaak met Chinese kool. Dan heb je een tweede, dat is een snelle versie, is de Baijiu gochujang. En dan heb je een andere die met groene kool wordt gemaakt. Dat is een Yang Baijiu kimchi. En dan heb je, en dat vind ik dus het leuke ervan, je hebt dus ook witte kimchi.
Oké.
Okay. Dat is de bek kimchi. En dan heb je ook nog water kimchi, waar veel meer vocht bij zit. En dat is de nabak kimchi.
Oké. Okay.
Dus even lang fermenteren, wat sneller fermenteren, met en zonder gochugaru. En dan nog verschillende versies.
Ik hoor het. En mochten mensen problemen hebben met je uitspraak, dan kunnen ze mailen naar uitspraak@watschaftpodcast.nl.
Ja, het script heb ik het fonetisch uitgesproken. Ja. Maar goed, zelfs dat lukt me niet.
Nee, dat valt ook niet mee. Nou ja, een goede poging in ieder geval. Laten we dan beginnen met die Baijiu kimchi. Dat is een kimchi. Dat is de meest populaire kimchi van Chinese kool. En die wordt wat langer gefermenteerd.
Klopt.
Hoe maak je die?
Ja, dat is dus de versie die in het najaar wordt gemaakt. Op die kimchi dag.
Ja.
Als je wat meer naar de traditionele versies gaat. Dan pakken ze een hele Chinese kool. Dus met die geribbelde buitenkant.
Ja.
In het Engels heet het napa cabbage.
Klopt.
Die snij je aan de onderkant. Snij je die doormidden. Dus bij waar de wortel zit. Mm-hmm. En dan trek je hem open.
Ja.
En dan moet je hem eigenlijk nog een keer snijden, dat je 4 kwarten hebt. Dan heb je een buitenkant met bladeren en de binnenkant waar je dus de nerven ziet en dingen ziet. Dan ga je zouten. En er zijn verschillende manieren voor, maar de meeste die je wel tegenkomt is dat je eigenlijk een soort van brine maakt, dat je water met zout doet. Daar laat je even in zitten en dat doe je in een paar stappen en daarna spoel je het allemaal helemaal weer af.
Ja.
Sommige versies doe je het niet in een brine, maar doe je direct grof zeezout tussen alle bladeren. En dan maak je een slurry. Je gebruikt rijstenbloem met water. Dat gebruik je als soort basis voor waar alle kruiden in zitten. Dat doe je omdat dat dan veel beter op die bladeren blijft plakken. Dus daarmee zorg je ervoor dat wat je dus in die slurry doet, dus alle smaakmakers, dat zijn in dit geval knoflook, gember, vissaus, ui en gochugaru.
Mm-hmm.
Dat gooi je in een blender. En daar maak je een papje van met die slurry van rijstbloem. En dat masseer je eigenlijk in die kolen. Dat laat je dan een paar dagen op kamertemperatuur staan. 2 tot 3 dagen tot het fermentatieproces goed begonnen is. Verandert ook de smaak van. En dan doe je het daarna in de koelkast. En na een dag of 10 zou je het al kunnen eten. Of je laat het 6 maanden staan.
Ja. Nou, dat heel simpel.
Ja. Jij maakt dat vaak, hè? Welke versie maak jij?
Ja, ik denk dat ik deze versie maak. Ik noem het gewoon kimchi, maar ik denk dus dat het bichu kimchi
ja, dat
is.
Dat is het ook. Ja.
Die bereidingswijze lijkt heel erg op wat jij vertelt. Ik scheur de kolen ook, inderdaad, in vieren. Ik wrijf het grove zeezout erin. Ik maak geen brine. Ik wrijf grof zeezout erin en laat ik een paar uur staan. En dan trekt het zout vanzelf het vocht uit die kolen.
Dus je kijkt ook een beetje naar de structuur van het blad, toch? Hè? Dus hoe zacht het wordt, wat je weet hoe ver je bent.
Ja, ik frut het er gewoon tussen. En dan op een gegeven moment voel je aan hoe stevig het is. Hoe limp, zeg maar.
Precies,
het is, of het, precies, of het ver genoeg is. Die slurry, die kook ik overigens wel. Dus,
ja, dat klopt. Je kookt het een beetje om. Dus
dan bindt hij.
En dan koel je hem af en dan doe je daarna die smaakmakers.
Precies. Ja. En ik doe er altijd gedroogde gefermenteerde garnaaltjes doorheen.
Okay.
Als ik die in huis heb. En soms ook een geraspte nashi-peer.
Ja.
En dat helpt volgens mij om de fermentatie te versnellen. Omdat daar veel suiker in zit.
En soms zit er ook veel vissaus erin. Je hebt versies waarbij dus dan gefermenteerde oesters of dit in zit. Of best wel veel vissaus.
Ja, en ik doe er dus die dat is precies wat ik doe. Ik doe die gedroogde garnaaltjes. Als ik die heb en als ik die niet heb, dan doe ik gewoon vissaus. Ja. En vervolgens laat ik hem fermenteren in de kelder. Want die is donker en daar is de temperatuur gelijk. Daar is het meestal tussen de 16 en 18 graden. Ik laat hem veel langer fermenteren dan een paar dagen. Ik laat hem daar wel een week staan.
Ja, maar dat is logisch, toch? Want dan de temperatuur is dan, denk ik, wat is het in jouw
16, 18 graden?
Ja, precies. Het zal dan ongeveer 8, 9 graden koeler zijn dan gewoon kamertemperatuur.
Nou, bij mij thuis is het geen 24 graden in de woonkamer, hoor.
Nee, 21, 22 graden.
Ja, maar het scheelt wel. Het is minder actief. En ik laat hem dan wel, ik ontlucht hem wel.
Okay.
Want ik gebruik wekpotten met van die ringen. En anders bouwt hij echt te veel druk op.
Ja.
Want als ik hem dan openmaak, dan knalt hij uit elkaar. Of hij knalt al voordat ik hem openmaak.
Ja, dus ik denk dat. Want dat is wel grappig. Want dat zie je dus als je een beetje naar veel van de. Er zijn heel veel gerechten, recepten te vinden namelijk. Dus ik heb ze een beetje afgekeken, video's bekeken en vergeleken. En toch wel, als dat wat meer door westerse mensen wordt gemaakt, dan is het wel heel erg soort van zuurkoolachtige manier, heel erg inmasseren. En dat, dan ga je dus de cellen breken van de kool. En dan gaat het fermentatieproces langer op gang komen. En allemaal wel dat burpen, wat jij zegt, het ontluchten ervan.
Ja.
In de Koreaanse kookboeken komt dat niet voor.
Okay.
Dat is gewoon in een pot dichtdraaien. En er staat misschien dat het zo logisch is dat je ze moet openmaken om te ontluchten, dat je niet erbij hoeft te zeggen. Zeker als je elke dag kimchi eet.
Ja.
Dat zou kunnen. Maar aan de andere kant is het zo, als je het dus een paar dagen warm op kamertemperatuur fermenteert en daarna in de koelkast weer zet voor langere tijd, dan stopt het fermentatieproces natuurlijk ook.
Ja, dat klopt. Ja, bij mij verhuist hij na een week of zo naar de groentela van de koelkast. En daar laat ik hem vervolgens, wat ik nu heb staan, die staat er al 2 of 3 maanden.
Ja, en doe je daar af en toe nog de deksel van af?
Nee, dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Ja. Daar is de druk af. Wat wel belangrijk om te doen is om die. Ik heb gebruik van die wekpotten met ringen. En ik heb speciale ringen waar kimchi op staat. Want die gaan zo sterk ruiken. Die kan je in de afwasmachine doen, maar die blijven ruiken.
Altijd.
Ja. Dat is echt niet normaal zo sterk als dat ruikt. Ja. Dus ik heb speciale kimchi ringen om die geuren een beetje stabiel te houden.
Ik pak altijd, als ik een nieuwe wekpot pak, ruik ik er altijd even in of ik niet per ongeluk de kimchi wekpot pak.
Precies. Ja.
En je hebt dus ook een versie waar ik het net over had. Dat is de versie met groene kool. De Yang Baechu kimchi. Uh-huh. Je zou het niet zeggen, maar die groene kool die fermenteert sneller.
Okay.
Die snij je in stukken, in kleinere stukken. En doe je best wel eigenlijk dezelfde soort stappen die je dan doet. Even zouten, weer afspoelen en dan wel dezelfde soort smaakmakers die je erbij doet. En het leuke is, je kan dat dus eventueel direct eten als een salade.
Oké.
Okay. Dus dat je het na een half uurtje laat staan en eten.
Ja.
Zet je wat korter, laat je die buiten de koelkast fermenteren. In dit geval een dag. En dan doen we daarna 2 dagen in de koelkast. En dan kan je het ook wat minder lang bewaren. Omdat je net alles wat minder erin doet. Iets minder zout en iets minder van de smaakmakers. Maar het kan ook gewoon met normale groene kool.
Ja, ik begrijp het. Hey, en waarom snij je die groente dan klein?
Ja, dat zei ik al. Dan gaat het dus sneller. Dan fermenteert het sneller.
Ja, leuk. Maar dit zou je toch ook kunnen doen met de Chinese kool? Dat zei je net.
Ja, dus je hebt dus voor de Chinese kool heb je 2 versies. De lange versie en de kortere versie.
Oké.
En de kortere versie, daar doe je bijna geen zout bij.
Oké.
Of volgens mij helemaal geen zout uit mijn hoofd. En dan zijn de seasoning ook weer vrijwel hetzelfde. En dat is echt gewoon alsof je een salade maakt.
Oké.
Dan laat je hem heel even bij de koelkast. 1 week in de koelkast is hij dan nog maar houdbaar. Dus dat is echt weer meer bedoeld. Je hebt, en dat wordt ook vaak dan gedaan met kool in het voorjaar. Maar in principe kan je het ook met pak choy, kan je het bijvoorbeeld ook goed doen. En dan maak je een soort kimchi salade.
En dit maak je niet met azijn? Dit is niet een soort quick pickle?
Nee.
Oké. Maar een soort snelle, half an hour kimchi?
Ja, eigenlijk een kimchi salade kan je ook maken. En dat kan je dus met heel veel verschillende soorten groenten doen.
Al die versies waar we het nu over hadden, die worden met goju garo gemaakt. Maar je hebt ook varianten zonder goju garo, toch?
Dat klopt, ja. Je hebt dus 2 soorten, de witte kimchi en de water kimchi, de bak kimchi en de nabak kimchi.
Oké.
Ik was in Amsterdam, is er sinds kort in het centrum ergens een Koreaanse soort van klein winkeltje. Dus ik was even daar naartoe gegaan om te kijken wat ze hadden. Toen vroeg ik ook aan die mevrouw of ze witte kimchi maakte. Ze zei, nee, april. Okay. In het voorjaar, als het voorjaar er is, denk ik, dat is een goed teken.
Ja, dat is het precies.
Ja. Dus die maak je over het algemeen met voorjaarsgroenten. Als je gewoon de witte kimchi neemt, is vrijwel hetzelfde als het standaard recept. Behalve dan dat je dus de goju garo erbuiten laat. Dus hij is niet pittig. En je gebruikt iets minder zout en iets minder smaakmakers. Dus hij is iets minder funky. Maar heel lekker om wat frissere groenten te maken.
Oké, en ook minder lang houdbaar dus.
En minder lang houdbaar, absoluut, ja.
En dan had je het over waterkimchi.
Ja.
En wat is dat?
Dat is een versie waar je ook het vocht eet. Okay. Ja, dus je maakt een soort soep eigenlijk van kimchi.
Ja.
Dus het is
een gazpacho.
Ja, bijna wel, ja.
Oké.
Ja. Dus je kan, hier zie je ook dat de groenten, dat daar wat meer andere groenten bij komen. Iets minder kool, rettig en wortel snij je heel klein. Heel kort met een beetje weinig zout pikkel je dat. Dus start je de fermentatie. En dan maak je dus je seasoning weer. Daar gaat chili, gember, knoflook, goju garo en weer die nashi peer in. En hier komt het. Dat doe je in een kaasdoek.
Okay.
Dus eigenlijk zoals je soms bepaalde kruiden in een soep doet, die je er makkelijk weer wil uitvissen, doe je het allemaal in een kaasdoek, die knoop je dicht. Dat doe je in potten, met een klein beetje zout, maar echt veel minder zout dan de herfst-winterversie fermentatie. En dan doe je er water bij en dat doe je 2 dagen buiten de koelkast. Dan haal je de kaasdoek met kruiden eruit. 3-4 dagen in de koelkast en dan heb je in potten dus kimchi staan met heel veel water. En dat wordt heel vaak, als een soort soepje gegeten in het vooral in het voorjaar.
Maar die kimchi zitten daar nog wel groenten. Want je doet die groente, doe je alle groenten in die in die kaashoek. Dus het is gewoon water.
Nee, niet de groenten. Nee, je doet de groenten die fermenteer je met wat zout.
Oké.
Dus dan start je het fermentatieproces. Die spoel je weer af. En dan is wat je normaal zou doen, is dat je dus een slurry maakt met goju garo en smaakmakers, allemaal bij elkaar in een pot, even op kamertemperatuur fermenteren en dan in de koelkast. Doe je hier nu, wat het grote verschil is, dat je een iets andere verhouding hebt van die smaakmakers. Maar die smaakmakers doe je niet met een slurry, masseer je in de groente, maar dat doe je in een kaasdoek.
Een kruidenbuiltje.
Een kruidenbuiltje.
Een kruidenbuiltje.
Dat is precies wat het is.
Oké, leuk. Ja, dat vind ik wel interessant ook om ze te gaan maken. Ja. En leuk om dat misschien eens te gaan proberen. Hoe eet je die waterkimchi? Of drink je die gewoon in je Stanley Cup in de auto? Hoe gaat dat?
Nee, in het, als je erover leest, is het vooral een soort verkwikkende voorgerechtje of een bijgerechtje.
Ja, net als gazpacho.
Ja. 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 Maar wat je ook kan doen, is ik kan er een cocktail mee maken.
Nice, je hebt mijn aandacht. Vertel.
Ik was even aan het zoeken van wat kan je allemaal met kimchi maken. En ik kwam de kimchi Gibson tegen. En het leuke hier is dat het de Gibson is een martini.
Ja.
Maar in plaats van, daar doe je dus eigenlijk wat zilver uit bij om een beetje wat hartiger te maken.
Ja, in plaats van olijfje.
In plaats van olijfje of een citroen, als je citroen gebruikt. En wat je hier dus, wat je bij de dirty martini doet, kan je er wat olijfwater bij doen. Hier doe je dus wat wit kimchi water bij. En daarom was ik naar die winkel.
Ja.
Dus dacht ik, heb ze wel witte kimchi. En dan hadden we hier even een cocktail
kunnen maken. Een Dirty Gibson kunnen drinken. Nice.
Daar doe je gin in, vermoed. Ja. En dat doe je een infusie met koriander. Zou je kunnen doen. Shake en opdienen. En dan pak je dus een beetje, als je die waterkimchi hebt gemaakt, haal je daar dus de rettig uit. Dat doe je op een prikkertje en dat doe je erbij. En dit komt dus uit een beroemd Koreaans restaurant in New York. Astro Boy, als ik het goed zeg. En dat is hetzelfde restaurant waar dat kookboek waar ik net over had. Dat rode kookboek, Korea. De chef en dat restaurant is ook degene die het kookboek gemaakt heeft.
Ik snap het.
Het is een mooie cirkeltje rond. Binnenkort maar even een kimchi Gibson.
Ja, dat lijkt me. Dus we hebben nu kimchi's in cocktails. We hebben kimchi als bijgerecht. Maar je kan er ook mee koken.
Zeker.
Ja, wat kan je ermee maken?
Je kan er dus de wat meer bekendere Koreaanse gerechten mee maken. Nou, we hebben het al eerder gehad over de Koreaanse barbecue. Daar kan je hem bij eten. Bij de bibimbap kan je hem bij eten. En dus als bijgerecht. Dus dat is meer een manier om het in Koreaanse gerechten te verwerken. Wat je ook kan doen is dat je dit, zoals jij het volgens mij heel erg gebruikt, dat je een kick kan toevoegen aan een bestaand gerecht. Aan een ramen bijvoorbeeld of een soep. Of gebakken rijst. Kimchi gebakken rijst, erg lekker. Je kan het ook gebruiken als toevoeging of topping. Nou, maak je bijvoorbeeld lekkere burgers op de barbecue. Beetje kimchi erbij. In plaats van bijvoorbeeld andere augurkenwatsdingen, geeft je wat meer een andere kant. Je kan er bijvoorbeeld spruitjes mee maken. Volgens mij is dat op Series Eats een bekend gerecht. Of tosti's, zoals jij ook lekker vindt. Maar je kan het ook als een soort condiment maken. Ik ben recepten tegengekomen van kimchi boter. Lijkt me best lekker.
Ja.
In plaats van wat citroen in de oester. Beetje kimchi sap.
Top. Heerlijk. Zie ik ook wel.
Je kan een mayonaise mee maken.
Ja.
En maar wat je ook kan doen bijvoorbeeld, is dat je daar gewoon een blender erin zet. En dan heb je gewoon je eigen hot sauce gemaakt.
Nice.
Als dipsaus.
Ja. Ja, top. Ja, mijn zoons zijn er dol op.
Ja.
Die houden sowieso heel erg van zure, pikkelachtige dingen. Dus die gaat heel vaak op tosti's. Maar ook bij allerlei Aziatische gerechten. Op de stoombroodjes, daar doen ze ook gewoon een schep kimchi op.
Ja.
Kimchi fried rice, heel populair hier thuis. Vind ik ook ontzettend lekker.
Maak je variant. Vaak,
ja. Ja, ook omdat je, want je bakt dus eerst dan de kool uit en vervolgens gooi je het sap er nog overheen.
Als smaakmaker.
Ja, en dat werkt heel goed. Maar mijn oudste zoon, die ik ook wel eens 's avonds om 11:30 gewoon even potten uit de koelkast pakken en dan een bakje vullen en zo uit het vuistje naar binnen labelen.
Ja. Ja.
Dus het is populair. Het wordt ook in, want we hadden het net als bijgerecht, maar het wordt ook verwerkt in gerechten, toch? Er zijn ook bereide gerechten.
Zeker, als je gewoon kijkt naar, we zullen veel van de dingen die we net genoemd hebben, zoals de cocktail en een paar bestaande recepten die wij op de site hebben staan, waar het in zit, zullen we op de site zetten.
Mm-hmm.
En wat ik ook wil toevoegen, zijn twee traditionele Koreaanse gerechten. En dat is even helemaal aan jezelf, of je het ingewikkeld met al die bakjes in een bepaalde structuur gaat opeten, of dat je het gewoon lekker met wat rijst doet, of als geheel. De meest bekende is wel de kimchi jjigae.
Oké.
Okay. Heb je er wel eens van gehoord hebt?
Nee.
Dat is een heel, als je zeker in Amerika kijkt, of David Chang van Momofuku. Veel Amerikaans-Koreaanse mensen is het zo'n heimwee naar hun moeder vaak. Waar als er gegeten werd, stond er een stoofschotel. Een soort van kruis tussen een stoofschotel en een soep. Het is super Koreaans, super bekend. En denk net naast kimchi ook wel een van de bekendste gerechten die op tafel staat.
Oké. Okay. Een soort erwtensoep, maar dan voor Korea.
Ik denk, ik hoef niks meer te zeggen. Het is gewoon precies dat. Nou, ik denk dat het verder van erwtensoep staat dan dat zou kunnen.
Ja.
Je hebt kimchi. Ja. Dat haal je uit de koelkast. Dat bak je even in wat olie aan. Daar doe je bouillon bij. Daar zet je even het vuur wat hoger. En dan voeg je daar een aantal dingen aan toe. Je kan er wat meer groente bij doen. Vaak tofu. Laten staan. En dan heb je een heerlijk soort van pittige, licht zure soep. Wat proteïnes die erin zitten. En ja, dat kan je dus met doen met tofu. Maar je kan er ook heel veel andere proteïnes bij doen. Gewoon wat gehakt of vis of oester.
Oester zag ik net in het recept aan. Die zie ik ook helemaal zitten met een oestertje. Lekker.
En dan ik heb het laatst een keer in Antwerpen bij een Koreaans restaurant gegeten. En daar was het gewoon een volledig gerecht.
Ja.
Kreeg ik het in een bloedhete gietijzeren kom. Die net uit de oven kwam. Het bubbelde helemaal met wat rijst erbij. Dan eet je dat. Dat er best veel groente in.
Mm-hmm.
Maar je kan het ook gewoon als een klein soort van bijgerechtje doen. Denk meer aan een miso soep in de Japanse keuken. Wat je gewoon bij het eten serveert. Naast wat rijst en andere dingen.
Prima.
Heel lekker. Ik ga het recept op de site zetten. En de andere vond ik ook heel erg lekker. Dat is de kimchi pork belly. Dat is meer een soort van stoofgerecht.
Ja.
Ook heel simpel te maken. Je pakt buikspek of speklappen. Die stoof je met kimchi. Daar doe je wat bouillon bij, niet te veel. Dat gaat ongeveer 40 minuten, laat je dat zachtjes pruttelen. Dan is het klaar. Dan snij je stukjes van de buikspek. Dan schuif je de kimchi in het bordje naar één kant. Buikspek naar de andere kant. Zet je tafel, met je rijst erbij. Top.
Top. Ja, krijg je thuis ook verkocht, denk ik. Buikspek is een guaranteed winner. Ja. En dan met kimchi, hartstikke goed.
Dus de eerste is zo'n voorbeeld van zo'n soep die op tafel staat. De andere is meer een voorbeeld van, en dat moet dan in het Koreaans, en yorim, dat is een stoofgerecht.
Klinkt hartstikke goed. Oké. Ik dacht dat kimchi één gerecht was, maar het blijkt een wereld te zijn.
Ja.
Vat het nog even samen.
Zelfgemaakte kimchi is echt superieur ten opzichte van een potje of een blikje. Vooral omdat hij dan ook vers is en niet gepasteuriseerd. Het is echt helemaal niet moeilijk om te maken. Je moet het alleen even plannen omdat je het even in een paar stappen moet doen. Maar je kan het daarna, zeker als je dus de standaardversie maakt, heel lang bewaren. Je maakt het van Chinese kool of van een beetje rettig erbij, gochugaru, en hebt heel veel potten nodig. En verder kan je daar zelf smaakmakers aan toevoegen wat je wil. En dan you're in business.
Ja, en het mooie is, je kan eindeloos variëren. Je kan langer fermenteren, je kan korter fermenteren. Je kan er gochugaru bij doen of je kan de waterkimchi proberen. En het is ook echt bedoeld om seizoensgroenten te verwerken. Dus probeer het ook eens in het voorjaar te maken met daslook of zoiets.
Ja, precies, want dat heb jij volgens mij vorig jaar al gemaakt.
Heb ik vorig jaar gedaan, ja.
Dan zou ik dus de korte versie met daslook maken of misschien de waterkimchi versie.
Ik heb hem dus met de lange versie gedaan en dan wordt het gewoon wordt het soort snot. Maar ik denk een korte versie dat die veel beter wordt.
Ja. Een witte kimchi met daslook lijkt me heel erg lekker. Je kan het dus eten als een bijgerecht. Bijvoorbeeld lekker bij de Koreaanse barbecue of een normale barbecue. Je kan, wat ik al zei, in blender doen. Dan heb je een hot sauce op een tosti. Een beetje een drupje bij een oester. Of een stukje kimchi op je hamburger. Of je serveert het bij Koreaans eten.
Ja, en als je daarvoor verder geïnspireerd wil worden, kijk dan op onze site. Daar zetten wij de recepten. Daar hebben we ook tips staan voor Koreaanse kookboeken. En links naar een aantal goede sites. En we hebben natuurlijk twee afleveringen. Eentje over de bibimbap en de Koreaanse barbecue. En daarbij speelt kimchi ook een prominente rol.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de Brigade gaan we nog even door met het supplement.
In het supplement praat Jonas met Maaike Kruger, die Mokum Eet heet op Instagram. Zij heeft een kookboek en tafel volgemaakt met een speciaal hoofdstuk over Korea. En ze is laatst in Korea op eetvakantie geweest. Daar ben ik heel jaloers over. En Jonas praat met haar over Seoul, Korea en het eten al daar.
Als je dat ook wil luisteren, word dan lid van de Brigade. Ga naar petjeaf.com/watschaftepodcast en meld je aan.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Met speciale dank aan Maaike Kruger.
Het team bestaat uit Natasha Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. That's how-